La 6. Duivelswandelstok. De zesde la is een knooppunt van uitlopers en doorontwikkelde werken die met zichzelf aan de wandel gaan. Zoals de foto, die tekening en vervolgens zeefdruk werd. De Polaroid die ik 6 keer beschilderde, daarna vergroot op transparante folie afdrukte en toen weer beschilderde en op een andere achtergrond plaatste. Het is de la van de veelvormigheid die zich in elke andere la laat herkennen en daarom Duivelswandelstok als opschrift heeft. De Duivelswandelstok, de Aralia elata, is een Chinese boom, gracieus en meerstammig, wat hem een veelvormig aanzien geeft. Zijn duistere naam dankt hij aan de scherpe stekels die als glasscherven uit zijn knoestige stam steken en zich ook onzichtbaar aan de onderkant van de bladeren kunnen bevinden. Toch ligt het meer voor de hand dat zijn naam naar zijn wandelende woekering verwijst. Zaailingen en doorschietende worteluitlopers vermeerderen een enkele boom al snel tot een hecht bos, dat alles in zich opneemt wat in zijn wortels komt. Wie deze boom in zijn tuin heeft staan, kan er niet omheen hem de pas af te snijden, zo niet te bestrijden om zijn overheersing tegen te gaan. De duivelsboom heeft echter ook een zomernaam en heet dan engelenboom. Een mogelijke verklaring voor deze hemelse gedaantewisseling is zijn geurende bloesem en eetbare lentescheuten, die sappig, fris en gefrituurd en delicatessen voor culinaire liefhebbers zijn. Vanuit een holistisch of taoïstisch gezichtspunt bekeken, is het over en weer gaan van zijn namen een voorbeeld van de eenheid van tegenstellingen. Als ik een lade opentrek, kan de inhoud mij overvallen alsof de werken een uitlopend en autonoom leven van zichzelf hebben. Ik word op die momenten door de Duivelswandelstok resoluut meegenomen naar zijn domein, het ondergrondse wortelstelsel dat de vermeerdering voedt. De werken liggen er schots en scheef bij, los door elkaar heen geschud en gereduceerd tot fragment en uitsneden. De tijd heeft er zijn eigen ladebeelden van gemaakt, met onvermoede scheurpatronen van lijnen, vormen en kleuren die vragen om een nieuwe blik. Niet doelgericht en afrondend, maar een open zoeken. Het aftasten van de mogelijkheden van hun haperende en tegelijk veelbelovende contaminaties. De werken zijn er zelf klaar voor. Het is hun vraag om aan hun vervolg of herneming te beginnen. Het doet mij steeds weer denken aan de dwarse leeswijze die mij bevrijdt van het schoolse volgen van de regels, waardoor de woorden opeens hun eigen gang gaan en letters zich losmaken uit hun verband. Voor mijn ogen zie ik ze veranderen in insecten, die over het zanderige wit van de ondergrond schieten en zich in kluitjes ingraven. Elders komen ze uit hun smalle holtes weer naar boven en krioelen door elkaar heen. Dan valt pas op hoe zij van kleur kunnen veranderen en onleesbaar in het woord- en lettergewoel opgaan. Deze transformatieprocessen maken de zesde la tot een gistend laboratorium, waarin de werken onvoorspelbare veranderingen ondergaan. Ze gaan relaties met elkaar aan, bevlekken elkaar en worden gaandeweg deel van pluriforme reeksen. Het is dan aan mij om samen te werken. Wat zij doen, kan ik gebruiken, vertalen, in aangepast materiaalgebruik of omzetten tot een ander formaat. Het is ook een manier om het beeld waar te maken, door het te tonen in zijn mogelijkheden en zich als reeks laat herkennen. Tegelijk bewaak ik zijn individuele structuur en filigram, waardoor het zowel gelijk als niet gelijk is aan de andere werken uit de reeks. Het beeld wordt zo een teken in zijn eigen alfabet dat zich in zijn vermeerdering steeds duidelijker laat lezen. Het is, denk ik, vergelijkbaar met het aanhoudend kijken naar dezelfde boom, om die te doorgronden. Je bent getuige van zijn transformatie en beseft dat de boom zijn eigen veranderende verschijningsvorm is. De lichtval en de wind maken de boom elke tijdseenheid opnieuw. Een beeld is dan niet meer dan een van zijn ontelbare mogelijkheden. Zijn enige, echte of ware beeld is de doorlopende, multidimensionale film van zijn onafzienbare veranderingen. Deze gedachte riep onverwacht de stillevens van Giorgio Morandi in mij op. Zijn schilderijen uit de vorige eeuw, waarin flessen, vazen en potjes zich vermenigvuldigen zonder ook maar iets van hun eigenheid te verliezen. Eerder is het omgekeerd. Elk stil leven heeft zijn kracht doordat het deel uitmaakt van de zich verdiepende reeks. De ogenschijnlijke herhaling maakt Morandi's onvoorwaardelijke overgave en concentratie zichtbaar. Zij belichaamt zijn streven de keramische objecten telkens opnieuw te verbijzonderen, die naar een ander plan te tillen en gaandeweg te onmaterialiseren. Ik zag overeenkomsten tussen zijn in hun materie verdwijnende stillevens en de in het wit uitdijende Chinese landschappen. Beide zijn doortrokken van verstilling en het oneindige van het geschilderde, van het absolute, dat één wordt met zijn eigen onbepaaldheid. Wat is geschilderd, is vorm die overgaat in een andere, open vorm, de eenheid van tegenstellingen, van vast en vloeiend, van hier en daar, van zijn en niet zijn. Als vanzelf stelde ik mij weer de vraag wat de betekenis van herhaling is in onze tijd, die uit is op het uitzonderlijke. Is mijn wil tot herhaling een subversieve kracht, het bewijs dat elk object uniek is in zijn subjectieve waarneming en weergave? Morandi schilderde zijn vaasjes als waren ze hem vreemd en daardoor nieuw, ook al stonden zij voor de zoveelste keer voor hem. Telkens weer bevroeg hij ze, tastend en zoekend, waardoor het ensemble zijn gestandaardiseerde zekerheid verloor en zich als gevolg daarvan opnieuw en dus uniek vormde. Zijn werk bewijst dat herhaling een verkeerd begrepen idee is. Herhaling als wederkeer van exact hetzelfde bestaat niet. Alles is singular, net als het blad aan een boom. De wereld is een oneindige massa van onbegrensde uniciteit. Wat wij in onnauwkeurige bewoording herhaling noemen, is de slotsom van dodelijk kijken en denken. Vaak lijkt het alsof het de ambitie van kunst is absoluut te zijn, onontkoombaar en waar. Maar zou zij dat zijn, dan is zij de idee geworden en heeft zij zichzelf verloren, zoals de mot die in de vlam is verteerd. Een kunstwerk is niet meer dan een subjectieve verschijningsvorm van veranderende vormen. Soms zo weergaloos dat je denkt oog in oog te staan met het ware, het eeuwige. Maar dat is zelfbedrog, zoals blijkt uit de talloze gedaanteveranderingen van het beeld, die al eeuwenlang in zich vermeerderende veelvoud uit wandelen zijn. Kunst als beeld en vorm van het absolute is de unieke droom van verzamelaars. De fractale god, die ik tegen de zijkant van de ladekasten heb geplakt, herinnert mij hier dagelijks aan. Het is een bevreemdende foto van een houten god die in een bevroren loopbeweging verbijsters om zich heen lijkt te kijken. Hij staat rechtop, voor zover dat met zijn kromme beentjes mogelijk is, en is eerder een buitenaards wezen dan een mens. Toen ik de foto voor het eerst zag, dacht ik dat het een robot was, die door grove schroefbouten bij elkaar wordt gehouden. Maar wat schroeven lijken, zijn miniatuurwezentjes, kopieën van hemzelf die over zijn lichaam heen klauteren alsof hij een bergmassief is. De antropoloog Alfred Gell, die dit beeld tegenkwam in Ruurutu, een van de Austral-eilanden, begreep onmiddellijk dat hij de god aanschouwde die de eenheid van het veelvoud is. De fractale god die letterlijk en figuurlijk het een zijn belichaamt van al het levende, van de herhaling die geen herhaling is, van de vermeerdering en doorlopende samenhang van het grote en kleine, van beeld en afbeelding. Zijn wonderlijke naam is A.A. en doet denken aan Christus die van zichzelf zei dat hij de Alpha en de Omega is, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Soms denk ik dat de homunculi, de kleine wezentjes, de duivelse schroeven zijn die de A's als geheel bij elkaar houden en zo hun wandelbewegingen mogelijk maken. Als ik de lade dichtschuif, moet ik lachen om het idee van een origineel. Het origineel. Welk werk in deze kluwe van rhizoom is het origineel? Het eerste beeld, voor ik er verder aan werkte? De onbeschilderde of beschilderde Polaroid? De tekening van de linde of zijn bewerkte zeefdruk, omdat die het meest geslaagd is? Het tweeluik, Brains of the Woods? Of de vormen die eruit voortkomen? Alles tezamen of het onzichtbare begin? Het idee om het te maken. En dan de even dubbelzinnige vraag, wat was, is het eerste woord, het origineel? Het origineel van de A, de hoofdletter A of de A uit de onderkast? Autonoom? Alle?